Broeders en zusters, ter inleiding van ons onderwerp en meteen van deze hele conferentieweek wil ik graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Matteüs. Schrik maar niet, het is een inleiding. Nee, ik heb eens iemand gekend die deed dan meteen zijn Bijbel weer dicht, hè? Als hij dan zei Matteüs, dan is die Bijbel dicht. Ik heb iemand gekend, als hij dan zei ik wil wat lezen uit Hebreeën, dan deed hij meteen zijn Bijbel weer dicht. Maar wees nog niet zo voorbarig. Het is een inleiding, zei ik. We gaan naar Matteüs, namelijk naar Matteüs hoofdstuk 16. Matteüs 16, waar ik lees vanaf vers 13. En mocht u geen fatsoenlijke grote statenvertaling bij u hebben, ik heb er nog 4 te koop. Ik wil er graag af, want anders moet ik ze weer mee naar huis nemen. Nou, vooruit. Matteüs 16, vanaf vers 13, waar staat: als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Tot zover. En u begrijpt dat de belangrijkste reden voor het lezen van dit schriftgedeelte gelegen is, in bijzonder in een bekende vers 18, waar de Heer tot Petrus zegt: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Ik herinner mij dat ik vroeger eens meegemaakt heb, en later nog vele malen vaker, dat als gesproken werd over een methode van bijbelstudie, als er gepraat werd over hoe doet men dat nou, de Bijbel bestuderen, dat dan diverse methoden aan de hand gedaan werden. En hoe goed die zijn weet ik niet, hoe slecht ze zijn weet ik ook niet. Ik zal u daar verder ook niet mee vermoeien. Hoe je dat moet doen, kan ik u ook niet eens vertellen. Maar een van de methoden die aangereikt werd, was deze. Dat als je een schriftgedeelte, een vers bijvoorbeeld, las, dan zou je beurtelings je gedachten moeten bepalen bij elk van de woorden die in zo'n vers genoemd worden. Bijvoorbeeld, neem nou en strijk en zet dit vers. En later hebben we gezien dat een heel wat diverse boeken ook inderdaad dit vers voor dat doel gebruikt wordt. Namelijk de uitspraak: ik zal mijn gemeente bouwen. Ik meen, het moet de eerste keer geweest zijn dat ik het gehoord heb in 1960 ongeveer, toen ik Johan Bos ontmoette. Dat was zo. Op het brandpunt in Doorn, in de toenmalige brandpunt Bijbelscholen was dat. En later stond het in het handboek van de brandpunt Bijbelscholen, maar ik heb het nog veel vaker gezien. Precies dezelfde argumentatie, woord voor woord aandacht geven. Dit vers ook, dit werd als voorbeeld gebruikt. Ik zal mijn gemeente bouwen. Het begint met ik, uiteraard. Waarmee gezegd wil zijn dat gemeentebouw, daar kun je tegenwoordig een cursus in volgen, dat kun je opgeven, ik weet niet meer waar het was. Dus dat meen ik eerlijk, dat weet ik gelukkig niet meer. Maar daar kun je cursussen in volgen, cursussen gemeenteopbouw heet dat, en dan kun je leren hoe je het doen moet. Nou, mijn Bijbel zegt dat wij dat helemaal niet doen kunnen. Mijn Bijbel leert wel dat wij betrokken kunnen zijn, en zouden moeten zijn bovendien, in de opbouw van de gemeente als zodanig, maar niet als bouwers, maar in de eerste plaats degene die deel hebben aan dat wat gebouwd wordt. Dat in de eerste plaats. Want de echte bouwer staat hier in dit vers, en later staat er natuurlijk nog vele malen, is niemand anders dan de Heer Jezus Christus zelf. Ik, alleen ik zal mijn gemeente bouwen. En nu ik toch bezig ben, ga ik meteen maar even door. Het volgende woord zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Dat is net zo goed een belangrijke waarheid en misschien wel een van de belangrijkste. Want het betekent automatisch dat op het moment dat dit gezegd werd, die gemeente nog niet gebouwd was. En bovendien wil het ook zeggen dat aan de bouw daarvan, aan de bouw van die gemeente, ook nog niet was begonnen. Dat wil zeggen, de gemeente bestond nog niet. Dat blijkt trouwens niet alleen uit dit hulpwerkwoord, zo van, nou ja, het is niet zo'n belangrijk woord, ik zal, om daar nou aandacht aan te geven. Maar het blijkt ook uit de woorden die daarna volgen, namelijk in bijzonder vers 19, waar tot Petrus gezegd wordt, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Dat moet dan toch iets met die gemeente te maken hebben natuurlijk uit het voorgaande vers. En sleutel heeft altijd van doen met openen en met ontbinden, eventueel binden, dat kan ook nog. Dat wordt ook inderdaad in het volgende vers gezegd. En er worden dingen aangekondigd die kennelijk binnen afzienbare tijd zouden tot stand komen. Maar vervolgens wordt meteen in het laatste vers van deze pericoop, in vers 20, er zij het dan wat bedekt. Maar er wordt op gewezen dat nu, op dit moment dat deze woorden uitgesproken worden, deze dingen nog niet aan de orde zijn. Want de uitspraak van vers 20, toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus, is natuurlijk een uitspraak die niet altijd geldig is gebleven. Want het is een uitspraak die in ieder geval zijn geldigheid heeft verloren op het moment dat de apostel Petrus van de overhandigde sleutels gebruik maakte, namelijk op de Pinksterdag, toen hij zonder enige terughoudendheid predikte dat deze Jezus, precies dezezelfde Jezus, die overigens inmiddels gekruist was, maar dat dezezelfde Jezus door God tot Heer en tot Christus gesteld was, en hij predikte dat daar openlijk. Zodat ik nu in een paar minuten toch, dacht ik, duidelijk genoeg. Het kan veel uitgebreider, ik kan er veel langer over doen. Hè? Maar ik heb ook duidelijk genoeg naar voren gebracht dat de bouw van de gemeente nog niet begonnen was op het moment dat er hierover gesproken wordt. En dat die bouw van de gemeente wel degelijk begonnen werd in de dagen van in ieder geval Handelingen 2. Waarna we nog kunnen theoretiseren, maar dat doen we een andere dag weer van de week, over de vraag of dat wel op die Pinksterdag gebeurde, of misschien toch op een ander tijdstip. Maar ik vind het een tamelijk onbelangrijke discussie, eerlijk gezegd, want ik kijk nooit om een paar weken in dat verband. Maar waar het maar om gaat, is dat hier aangekondigd wordt door de Heer, ik zal mijn gemeente bouwen. En de goede verstaander kan uit de volgende verse opmaken wanneer met die bouw zou begonnen worden. Maar het belangrijkste wat ik er maar mee zeggen wil, de belangrijkste conclusie die wij dus aan dat zal moeten verbinden, is dat de gemeente zijn oorsprong vindt inderdaad bij de Heer Jezus zelf, feitelijk dus om precies te zijn in zijn opstanding. Eerder kan niet en later is ondenkbaar. Maar goed, daar gaat het nou maar verder niet over. Maar het betekent in ieder geval dat wij in de eerste plaats, wanneer we ons bezighouden met de bestudering van de gemeente als zodanig, dat we dan in de eerste plaats moeten afrekenen met de wijdverbreide opvatting. Ik zeg het maar concreet zoals het is, helaas. Hè? Maar we moeten afrekenen met de wijdverbreide opvatting dat de gemeente begonnen is zo ongeveer bij Abraham, of wellicht zelfs bij Adam, namelijk al met vanaf het begin van de mensheid. Want dat is een hardnekkig en groot misverstand. Men spreekt in dat verband over de kerk der eeuwen, en onthoudt u nou, als de uitdrukking kerk staat, is dan synoniem voor gemeente. Hè? Wordt kerk komt in de Bijbel niet voor, maar wij gebruiken dat in onze taal als vervanging daarvoor, hè, als synoniem. Men spreekt over de kerk der eeuwen, maar neemt u nou van mij aan, elke keer als de uitdrukking gebruikt wordt, wordt dat der eeuwen niet bedoeld in verband met de toekomst, maar wordt het bedoeld in verband met het verleden. En dat verleden is dan in elk geval, volgens de uitdrukking en volgens de gebruikers van de uitdrukking, verder terug dan de Pinksterdag en verder terug dan de eerste komst van de Heer Jezus Christus. Dat heeft men onderling zo afgesproken. Ik kan dat verder niet bewijzen, dat hoef ik ook niet. Zij hebben dat afgesproken. Kerk der eeuwen is die kerk die al begint ergens in het boek Genesis of zo, is de gedachte. Maar dat is een groot misverstand, omdat het in strijd is met wat hier staat. Ik zal mijn gemeente bouwen. En aangezien Christus het hoofd is van de gemeente, en aangezien de Christus niet gepredikt mocht worden zelfs maar in deze dagen, al was het maar omdat de Heer Jezus het zelf zei, en aangezien de Christus openlijk gepredikt werd vanaf de Pinksterdag, zou men in die dagen dus, de dagen vanaf de opstanding van Christus, het begin van de gemeente moeten vinden en moeten zoeken. Dat kan trouwens niet missen, want van de gemeente wordt gezegd dat Christus het hoofd is. En van dat hoofd van Christus wordt gezegd dat hij tot hoofd aan de gemeente gegeven is sinds zijn opstanding uit de dood. Maar dat was Efeze 1, om maar weer eens een dwarsstraat dan te noemen. Hoe dan ook, wanneer we ons bezighouden met de gemeente, wat de gemeente voor een ding is, dan hebben wij het niet over de oud-testamentische gelovigen, dan hebben we het zelfs niet over gelovigen in het algemeen, ook niet in het bijzonder nieuw-testamentische gelovigen, maar dan hebben we het over gelovigen die in het bijzonder deel uitmaken van wat in de Bijbel als gemeente en vervolgens als lichaam van Christus bijvoorbeeld aangeduid wordt. En ik moet u zeggen, die gemeente die begon niet in Genesis, maar begon pas bij de eerste komst van Christus, strikt genomen bij zijn opstanding. En ik moet er meteen aan toevoegen dat de voltooiing van die gemeente, de voltooiing van dat bouwwerk ook niet plaatsvindt op de jongste dag, want dat is hetzelfde misverstand, maar nu aan de andere kant. Hetzelfde misverstand. Het misverstand namelijk dat de gemeente begonnen zou zijn bij de eerste mens en voltooid is bij de laatste mens of zoiets. Vanaf Adam, zal ik maar zeggen, tot aan de jongste dag aan toe. Dat is niet waar. Wat wel waar is, is dat vanaf de eerste mens, vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe, mensen door geloof gerechtvaardigd worden. Meer zei ik nou niet. Ik zeg nou niet dat ik gezegd heb dat ze wedergeboren werden vanaf Adam tot aan de jongste dag, want dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat mensen door geloof gerechtvaardigd werden en zullen worden vanaf Adam, zal ik maar zeggen, tot aan de jongste dag aan toe. Daarna niet meer, daarna is het ook niet meer aan de orde, ook niet meer nodig zelfs. Niet naar mijn bevinding, maar gewoon omdat de schrift dat zo leert. Dat is een Bijbelse waarheid. Vanaf het begin tot aan de jongste dag aan toe wordt een mens door geloof rechtvaardig verklaard. Gerechtvaardigd wil zeggen, hij wordt op grond van zijn geloof rechtvaardig verklaard, namelijk door de hoogste rechter die er is. Maar die verzamelde gelovigen zijn niet de gemeente. Integendeel, het mag dan waar zijn, en daar hoef ik niet eens uitgebreid op in te gaan natuurlijk, maar het mag dan waar zijn dat wij door geloof gerechtvaardigd zijn, zelfs wedergeboren, en dat wij, maar bovendien is het zo dat wij deel uitmaken van de gemeente, een bepaalde groep van gelovigen, een categorie van gelovigen namelijk, die verzameld wordt, niet op grond van bepaalde kwaliteiten, want het is niet gelegen in onze kwaliteiten dat wij als gelovigen worden toegevoegd aan deze gemeente waarover de Heer Jezus hier in Matteüs 16 spreekt. Maar het is gewoon gelegen aan de tijd waarin wij leven. Anders helemaal niks. En vandaar dat in dat verband ook inderdaad gesproken wordt over de verkiezing van Gods genade in dat verband. En over ons als gelovigen, als leden van de gemeente wordt gezegd dat wij inderdaad zijn uitverkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld. Wat het is ga ik nou niet uitleggen, maar het betekent in ieder geval dat het niet is op grond van enige verdiensten onzerzijds en daar gaat het maar om. Kortom. Wij kennen uit de schrift natuurlijk een categorie van gelovigen vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe, maar die horen niet allemaal tot dezelfde groepering binnen die gelovigen. En daar gaat het in de praktijk om. En dat zullen wij moeten verstaan, anders zullen wij nooit verstaan wat onze positie eigenlijk is. We zullen niet verstaan wat de gemeente is, en vooral niet verstaan wat ze niet is. En wij zullen dan moeten verstaan om onze eigen positie binnen die gemeente te kunnen kennen. En dat niet alleen, want hoewel ik gemerkt heb dat in de afgelopen maanden er mensen van geschrokken zijn, moet ik u toch zeggen dat het de bedoeling is dat wij ook daadwerkelijk leven in overeenstemming met de roeping waarmee God ons geroepen heeft. Waardig dus als leden van die gemeente. Maar als we niet weten wat die gemeente voor een ding is, dan kunnen wij op geen enkele wijze verstaan wat onze roeping is en hoe wij zouden wandelen, laat staan dat wij dat dan ook vervolgens nog zouden doen. Zodat ik maar wil zeggen, het gaat niet om een theoretische uiteenzetting als zodanig. Hoewel het natuurlijk altijd begint met theorie, altijd met een boodschap, altijd met woorden. Maar het gaat om zeer praktische zaken. Ik kan er meteen wel aan toevoegen, het niet verstaan van deze uitspraak dat de Heer zelf zijn gemeente zou bouwen in de toekomst, te beginnen vanaf zijn opstanding. Kortom, dit verschijnsel dat men als gelovige niet de ware aard van de gemeente kent, heeft in de praktijk niet alleen geleid tot misstanden, want dat is het laatste waar ik in de praktijk aan denk, maar het heeft tegelijkertijd geleid tot zoveel zogeheten dwaalleren. Ik persoonlijk vind het altijd een verschrikkelijk zwaar woord, omdat het zo zwaar gemaakt is. Maar ik bedoel er alleen maar mee te zeggen dat heel wat misverstanden omtrent Gods werk vandaag, misverstanden omtrent Gods werk in ons en in de gemeente en in de wereld eventueel, al die misverstanden, de meeste daarvan zijn terug te brengen tot het niet verstaan van deze Bijbelse waarheid. Ja, de mensen nemen dat soms kwalijk als ik namen noem, maar praten we nou over Jehovah's getuigen, die mag ik noemen, want die hebben we in ons midden, ex, dus dat mag ik gewoon zo zeggen, dat is geen probleem, over Jehovah's getuigen, praten we over, dat nemen ze me nu kwalijk wat ik nu ga zeggen, want ik ga nu de Pinkstergemeente noemen. Die willen niet in hetzelfde rijtje, maar dat kan ik ook niet helpen. Hè? Maar ik noem het maar de Pinkstergemeente of wat het maar wezen mag. Of gewoon de traditionele Calvinistische kerken, voor zover je dat traditioneel mag noemen. Ik keek expres die kant op, broeder, dus ik weet niet wat er misging. Maar, ja goed, er zijn altijd mensen die zich meteen aangesproken voelen, maar laat maar zitten. Maar wat het ook, heb ik er sommigen niet genoemd, neem me niet kwalijk. Maar al die misverstanden komen voort uit het niet verstaan, ik meen het echt, komt echt voort uit het fundamenteel niet verstaan van Gods werk in onze dagen en dat ter onderscheiding van het werk Gods in voorgaande dagen, voorgaande eeuwen, en tegelijkertijd in onderscheiding van wat God zal doen nadat hij die gemeente gebouwd heeft. En nadat die gemeente voltooid is, want dan komt er nog het een en ander. Maar voor die bouw van de gemeente werden zondaren door geloof gerechtvaardigd. Ik zei dus niet wedergeboren, maar ik zei gerechtvaardigd. Voor de roeping van de gemeente werden zondaren door geloof gerechtvaardigd. Bijvoorbeeld Abraham, Romeinen 3, dat lijkt me genoeg. Of Romeinen 4, Galaten 3 dan, hè? Lijkt me genoeg. En hierna, na de voltooiing van de gemeente, laten we zeggen, na de opname van de gemeente, dus in de praktijk, wordt nog steeds hetzelfde evangelie gepredikt, komen mensen tot geloof en worden op grond van dat geloof gerechtvaardigd, maar maken niet deel uit van de gemeente. Waarvan dan wel? Nou, dat hangt er vanaf, hè? Nou, in principe van de grote schade die niemand tellen kan, waarbinnen bovendien nog een categorie is van 144.000 enzovoorts. Maar goed, daar zullen we het nou zo gauw maar even niet over hebben. Maar er zijn dus nogal wat opties. Hè? Er zijn gewoon andere zaken. En die dingen zouden wij uit elkaar moeten houden om vervolgens ons af te vragen wat dan specifiek waarheid is voor onze tegenwoordige bedeling. Term waar ik nog wel eens op terugkom, denk ik. Kortom, wat specifiek waarheid is voor ons, de gemeente. Waarheid dus met betrekking tot het werk van de Heer Jezus Christus in onze dagen. En dat weer ter onderscheiding van voorafgaande eeuwen. En ook zeker ter onderscheiding van eeuwen die nog niet zijn aangebroken, zal ik maar zeggen. Zo is het nou eenmaal. Men zal ze uit elkaar moeten houden. Hoe het ook zij, om even terug te keren naar Matteüs 16, de Heer Jezus zei, ik en niemand anders, ik zal hetgeen opgevat kan worden als de vaststelling van een feit, hij zou het doen in de toekomst, later dus, te beginnen door de bediening van de apostel Petrus En zeg maar niet dat het weer niet kan, omdat het niet Petrus kon zijn, want de Heer zou het zelf doen. Wij weten alle dat toen Petrus sprak op de Pinksterdag, dat gebeurde omdat de kracht van de Heilige Geest over hem gekomen was. En we dienen bovendien te weten, maar dat kan ik allemaal zo gauw niet uitleggen, dat die Heilige Geest die daar in Petrus werkte, niemand of niets anders was dan de Geest van Christus zelf en dus Christus zelf. En dus was het de Heer zelf die daar zijn gemeente bouwde. Zichtbaar was het Petrus, maar het eerste wat Petrus zei, het is niet wat wij zijn, het is niet wat wij doen, maar het is de werking van de Geest. En het is bovendien de vervulling van de belofte zoals die in het Oude Testament, niet alleen in Joël overigens, gedaan is. En dat is maar waar het om gaat. Dus de Heer had gezegd, ik zal die gemeente bouwen, maar hij zei bovendien, ik zal mijn gemeente bouwen. Ook een misverstand. Want onder ons, hè, onder elkaar, praten wij dikwijls toch over onze gemeente. Of mijn kerk. Toch? Welke kerk? En dan krijgen we weer allerlei problemen. Er is er maar één. Ja, dat hoor je in het Latijn te zeggen, maar goed. Het was al ingewikkeld genoeg even. Maar niettemin, er is er maar één. En dat is waar het om gaat. Dat is namelijk die gemeente van Christus. Met andere woorden, in een ander verband, ook aangeduid als het lichaam van Christus. Maar niettemin, een gemeente van Christus. Het is de zijne. En het hele punt is dat het zijn gemeente is en dat de verantwoordelijkheid voor onze gemeente niet ligt bij ons in de eerste plaats, maar bij de Heer Jezus zelf. Hij zal zijn gemeente bouwen. En voor de goede orde, laat ik er dan eerst aan toevoegen dat het ons toch tot troost zou moeten zijn te weten dat wij deel uitmaken van die gemeente die zijn eigendom is en die hij zou bouwen. Want hoe dan ook, we zullen in de eerste plaats moeten leren dat wij als leden van die gemeente en daarmee als leden van het lichaam van Christus in de eerste plaats en eigenlijk uitsluitend afhankelijk zijn van de Heer Jezus Christus zelf. En ik kan u ook meteen erachteraan zeggen, en dus van zijn geest. Want dat komt op hetzelfde neer, hoef ik nou niet meer uitgebreid toe te lichten, neem ik aan. Waar het om gaat is dat wij zijn eigendom zijn. Wij zijn geen eigendom van een bepaalde kerk of van een bepaalde gemeente. En wij, zegt u, dat is zo. Maar dan zeg ik er meteen achteraan, wij dienen ons dus ook niet als zodanig te gedragen. En we dienen de verantwoordelijkheid voor ons leven, voor ons geestelijk leven, voor onze geestelijke groei, voor onze opbouw, dus ook niet te leggen bij een gemeenschap, een plaatselijke gemeente, zo waar wij om een of andere reden onverhoeds lid van geworden zijn. Oh, dooplid, ja, dan kun je het niet helpen. Goed, nou, laat me zitten. De verantwoordelijkheid ligt niet daar. Ik bedoel daar niemand van u speciaal mee, maar wij kennen toch in elk geval allemaal het verschijnsel dat als iemand vraagt naar zijn geloof, dan noemt hij de organisatie waar hij lid van is en verschuilt zich daarachter. En hij conformeert zich met de officiële leringen van de kerk waarvan hij lid is. En bij nader inzien blijkt dat hij van die leringen gewoonlijk helemaal niet op de hoogte is. De verantwoordelijkheid afgeschoven aan de gemeente, welke gemeente het ook is. En ik bedoel echt niet de traditionele oude kerkgenootschappen mee, maar ook de wat modernere, ook vrije groeperingen hebben er ook precies zelfs hetzelfde zo'n handje van. Leggen de verantwoordelijkheid bij een bestuur, een raad van oudsten, een voorganger of een dienende broeder, of hoe ze in de diverse denominaties maar genoemd mogen worden, en vinden het verder wel best. Maar zo is het niet. Wij zijn niet het eigendom van de gemeente die voor ons zorgt. Integendeel, wij zijn het eigendom van Christus. En als zodanig lid van zijn gemeente, wij zullen dus door hem gebouwd worden. Beschouw het maar als een belofte. Ja, als je niet wil, dan ligt het ingewikkelder. Maar niettemin, dat is de gang van zaken. Wij zullen door hem gebouwd worden. En voor zover wij vervolgens verantwoordelijkheid hebben, hebben wij de verantwoordelijkheid om dit werk van Christus, dit werk Gods, in onze dagen inderdaad te bevorderen. Dat wil zeggen dat wij betrokken zouden zijn in de bouw van de gemeente. Maar vergis u niet, dat betekent toch echt in de eerste plaats dat wij bewust, ons bewust zouden zijn van die gemeente waarvan wij deel uitmaken. Ons bewust zouden zijn van het feit dat wij door de Heer zelf aan die gemeente zijn toegevoegd als een steen. Toegevoegd zijn aan dat bouwwerk, want zo zei deze Petrus dat later in 1 Petrus 2, als ik me goed herinner. We zijn als levende stenen toegevoegd aan die gemeente, aan dat bouwwerk zoals hij daar noemt, aan die tempel, aan dat heiligdom enzovoorts. En mag van ons verwacht worden dat wij niet alleen deze dingen verstaan, maar ons ook in de praktijk, want dat zeg ik er steeds bij. Ik heb gemerkt dat sommigen dat in voorgaande jaren niet begrepen hebben. Dus zeggen ze, dat betekent dat we ook in de praktijk ons daaraan zouden conformeren. Niet alleen in ons hoofd, in onze leerstellingen zal ik maar zeggen, de theorieën die we geloven en doorgeven wellicht. Maar met heel ons hart en wezen zouden we ons daarbij moeten aansluiten. En we zouden ons moeten laten bouwen binnen die gemeente. Dat is waar het werkelijk om gaat, uiteraard. Maar het is zijn gemeente. Ik persoonlijk, maar het komt misschien omdat ik nou aan de andere kant van die lessenaar sta, maar ik persoonlijk heb er al een hele geruststelling gevonden dat het zijn gemeente was. Daar ben ik nooit gelukkig officieel voorganger van de gemeente geweest. Hè? Ik hoop dat ook tot de lengte van jaren te kunnen voorkomen, zulke dingen. Ik hoop dat u me dat in herinnering brengt als het fout mag lopen, maar goed. Maar hoe dan ook, het is niet mijn gemeente. De uwe ook niet. En ook niet die van de een of andere voorganger of zo. Het is zijn gemeente. Hij zal die bouwen enzovoorts. En voor zover wij betrokken zijn in dit werk tot opbouw van het lichaam van Christus, hebben wij in de eerste plaats onze troost dat het zijn lichaam, zijn gemeente is. Zijn heiligdom, zijn priesterdom wordt het zelfs bij gelegenheid genoemd. Maar wellicht hebben we het daar nog over. En hij is degene die inderdaad dat werk in stand houdt. Dat is maar waar het om gaat, hè. Maar goed, de Heer zei dus, ik zal mijn gemeente bouwen. Ik moet er nog wat aan toevoegen, dat begrip gemeente in het Nederlands heeft de betekenis van dat het gaat om een gemeenschap. Ga nou niet in je Bijbel zitten schrappen om dat te veranderen, want gemeenschap en gemeente is gewoon hetzelfde, ook in het Nederlands. Je moet dat gewoon leren. En verder is zo dat gemeente veronderstelt afgeleid te zijn van het woord één. Gemeen wil zeggen dat men deel heeft aan diezelfde één. Ja. Tegenwoordig willen mensen dat niet meer ergens aan deel hebben. Dus heeft het woord gemeen een heel lelijke betekenis gekregen. Negatieve betekenis zelfs. Dat is waar, hè? We vinden iemand gemeen. Nou, wat doet hij dan? Hoezo gemeen? Gek is dat, maar we houden niet meer van eenheid. We houden niet meer van gemeenschap en de term heeft een negatieve betekenis gekregen. Maar gemeen betekent gewoon gemeenschappelijk. Dat heb ik geleerd van mijn buurman, die was advocaat. In de dagen dat ik saxofonist was, hoe lang is dat nou geleden? Nou, dat doet er nou niet toe. Die was advocaat en ik speelde saxofoon. En het moeilijkste van saxofoon spelen is zacht spelen, dat weet u waarschijnlijk. Nou goed. Dus ik kreeg brieven van de man met allerlei juridische termen en Latijnse termen erin. En de man had het over de gemene muur tussen ons huis. Nou, dan leer je dus wat gemeen is. Die muur hadden wij gemeenschappelijk, moesten we het allebei mee doen. Hij dacht dat die muur te dun was of zoiets. Ik weet het niet meer. De rechter is wezen luisteren bij hem. Toen moesten wij hard spelen. Hier was jij bij, Johan. Wij moesten met een band spelen bij mij op zolder. En die ging de rechter van de rechtbank, die ging bij de buurman luisteren, de advocaat, ging je luisteren of hij daar wat kon horen. En de rechter kwam naar beneden van de trap af en zei, ik hoor niks. Ik hoor niks. En hij vond het leuke muziek. Jawel. Ja, maar hij vond het leuke muziek. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar na in de volgende zitting op de rechtbank betoogd werd dat de rechter hardhorend was en dat hij naar de... Nou goed. U ziet, we hebben wel wat meegemaakt. Maar goed, gemeen Gemene muur is een gemeenschappelijke muur. En er is niks negatiefs aan, integendeel, het is zelfs positief. Een gemeente, het Bijbelse woord, gemeente, de Statenvertaling. Ik moet u zeggen, de Statenvertalers hebben het goed gekozen bij gebrek aan een woord wat misschien veel letterlijker de betekenis van het Griekse woord zou weergeven. Mijn respect dus voor de vertaling met gemeente, want waar het inderdaad om gaat, is dat die gemeente een gemeenschap is. En zich dus ook zo zou gedragen, ik wil zeggen eigenlijk, dat ook de leden van die gemeenschap zich zouden gedragen als behorend tot die gemeenschap. Dat is de bedoeling, en dat hebben de vertalers goed gezien. Maar voor degene die zich in de grondtalen interesseren, hoef ik dit trouwens niet te zeggen wat nu komt, want die weten dat al lang. Hè. Ecclesia, gemeente, wil zeggen ek, namelijk uit. En dat klesia komt van, eigenlijk van het Hebreeuws kahal, namelijk het Engelse call. Waar halen die Engelsen zoveel Hebreeuws vandaan? Call. Call. Daar spreken ze ook naar. To call. He? Kahal, namelijk roepen. En het woord betekent dus, het werkwoord betekent uitroepen. En het zelfstandig naamwoord, wat vertaald is met gemeente. Ecclesia betekent dus de uitgeroepenen. En zo zit dat zo. Ja, maar dat is niet het verhaal. Dit is het verhaal voor degene die Grieks bestuderen. Snap u? Taal. Maar dat betekent nog niks hoor. Taal betekent, dat heb ik u wel eens vaker verteld, ik herhaal het elk jaar een keer. Taal betekent niks. Pas als je hem gaat gebruiken, krijgt het de betekenis. En de aardigheid is dat deze term, de uitgeroepenen of het uitgeroepene of hoe het maar heten mag, de aanduiding was in de praktijk en in het Grieks, voor die categorie van mensen die zitting hadden als volksvertegenwoordiging in de een of andere wetgevende vergadering in de Griekse stadstaten. Heb je dat nog? Het Griekse parlement. Nou ja, gemeenteraad, want die koninkrijkjes, of hoe ze maar heten, waren zo groot nog niet. Maar gaat om een wetgevende en eventueel rechtsprekende vergadering. En die werd gevormd uit leden van het volk, die daartoe werden op dan wel uitgeroepen. Dus niet zomaar uitgeroepenen, nee, letterlijk diegenen die geroepen werden uit het volk en een aparte gemeenschap vormden die verantwoordelijk was voor de gang van zaken, eigenlijk voor het recht in deze Griekse staten. Dat is waar het om gaat. En die betekenis had het woord op het moment dat het is opgenomen in de Bijbel. En er is geen enkele reden om te veronderstellen dat datzelfde woord in de Bijbel nu eens deze toepassing en betekenis verloren heeft. En dus gewoon nog maar betekent uitgeroepenen. Want dat betekent het niet hoor, uitgeroepenen. Zo spreek je het uit in het Nederlands. Hè? Maar de betekenis is die van die volksvergadering die geroepen is uit het volk als zodanig en die daarboven geplaatst is en betrokken is in en verantwoordelijk is voor het bestuur van het land, dan wel de stad, want dat kwam in de praktijk op hetzelfde neer. En het is dat woord wat in het bijzonder in het Nieuwe Testament en ook hier gebruikt wordt ter aanduiding van wat wij kennen als de gemeente. Het is natuurlijk mooi om te zeggen, wij zijn leden van de gemeente, dus wij zijn uitgeroepenen. Nou, onder ons gezegd, geroepen wordt iedereen. Ieder die aan wie het evangelie gepredikt wordt, wordt op dat moment geroepen uit. Maar maak je dan deel uit van de gemeente? Nee, want dat geeft geen gehoor aan de roeping. Huh? Die uitgeroepenen zijn in de praktijk pas degene die ook aan de oproep gevolg hebben gegeven en zijn uitgegaan. En dat zijn twee dingen. Want eerst komt het evangelie tot ons en worden wij geroepenen. Maar de vraag is of wij aan die roepstem gevolg geven en daarna ook uitgaan. Pas als wij dat laatste gedaan hebben, dat wil zeggen als we zijn ingegaan op de prediking als zodanig, als we zijn gekomen tot geloof in de Heer Jezus Christus enzovoorts, pas dan maken wij deel uit van die ecclesia, de uitgeroepenen. En dat is maar waar het om gaat uiteraard, hè. Want degene die geroepen wordt maar niet komt, die heeft er geen deel aan, hoewel taalkundig de term op zo iemand van toepassing zou kunnen zijn. Nou goed, dus maar Ik er zo even op inga, is maar even om te laten zien dat toepassing van dat soort begrippen over het algemeen toch niet zo simpel is als velen schijnen te denken. Maar waar het maar om gaat is dat die term gemeente weliswaar in het Nederlands slechts duidt op die vergadering als zodanig, het bijeengebracht zijn van de leden van die gemeente. Het is dus een gemeenschap, dan wel een eenheid, want zo kun je het ook noemen. Maar tegelijkertijd zit in de waarde, de betekenis, de toepassing van het woord opgesloten, deze hogere toepassing, namelijk niet alleen geroepen uit, maar ook gezet boven en verantwoordelijk voor dat wat daaronder gebeurt. Betrokken namelijk in het koninkrijk, en het bestuur van het koninkrijk. Dat is waar het om gaat. En dat is de gemeente ook. En voor degene die dan wellicht tussen zouden werpen dat diezelfde term toch in de Septuaginte ook vertaald, ook gebruikt wordt en toegepast wordt op Israël, zeg ik, ja, dat is om het ingewikkeld te maken. Nee hoor, dat is niet om het ingewikkeld te maken. Dat is omdat Israël als volk in de toekomst op gelijke wijze uit de volkeren verzameld zal worden. En inderdaad is een wetgevende vergadering, niet waar? Het geven van de nieuwe wet, het nieuwe verbond namelijk. Kortom, in de toekomst zal Israël inderdaad functioneren als zo'n ecclesia, als zo'n volk van geroepenen uit de volkeren en daarboven gesteld. Dus dat is een perfect dezelfde toepassing. En aan de andere kant is het natuurlijk zo, maar misschien hebben we daar in de loop van de week nog even gelegenheid voor. Natuurlijk is het zo dat wij aan de ene kant bepaald worden bij het grote verschil wat er bestaat tussen de gemeente, de roeping van de gemeente als zodanig, en Israël. Maar aan de andere kant blijkt het ook wel eens nuttig te zijn om stil te staan bij de overeenkomst tussen die beiden, heb ik gemerkt. Zo groot is het verschil niet. En het feit dat de term wordt toegepast op Israël, dat is zo gek nog niet, omdat op een of andere wijze er altijd een lijn loopt rechtstreeks van Israël naar de gemeente. Maar daar hebben we het ongetwijfeld nog over, maar ik laat het nu maar even liggen. Dus op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Een gemeente die dus, als het woord gewoon gebruikt wordt, het woord gemeente gewoon gebruikt wordt in zijn oorspronkelijke normale Griekse betekenis en toepassing, een woord dus wat, een gemeente dus, die op een of andere wijze betrokken zou moeten zijn in het koninkrijk. De vraag is nu of we dat nou gewoon maar een beetje uit dat Griekse woord zitten te peuteren, of dat dat gewoon ook uit de context blijkt. Of het er ook gewoon staat, in gewoon Nederlands. Gewoon Grieks mag voor mij ook, maar. En het antwoord is uiteraard ja. Want waar gaat het hier eigenlijk over? En dit zeg ik, en ik waarschuw u op voorhand. Een van de redenen waarom ik er nou dieper op inga, is om te laten zien dat zo'n soort uitstapjes naar de betekenis en afleiding van woorden in de praktijk gewoonlijk overbodig is, hoor. Het is verhelderend, maar overbodig. Het is niet echt nodig. Want waar gaat het hier over? Heel eenvoudig, het gaat over de zoon des mensen, vers 13. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Als ik het lees, denk ik altijd aan die Belgische quiz die ik ooit een keer gezien heb. Waar gevraagd werd, ken je hem? Waar gevraagd werd, waar is een glazen oog van gemaakt? De kandidaat wist het niet. Dus de quizmaster moest zeggen van glas. Toen zei de quizdeelnemer in België. En zei, oh ja, natuurlijk, anders kan je er niet doorkijken. Nou goed. Waar is een glazen oog van gemaakt? Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nee, zo moet je je Bijbel lezen, hoor. Zo. Gewoon kopje erbij houden. Gewoon normaal gezond verstand. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nou, de vraag was niet wie ben ik, want dan zou het antwoord gewoon geweest zijn de zoon des mensen. Waarna de volgende vraag, wie is dan de zoon des mensen? Wat is dat namelijk? Wat houdt die titel in? En daar zijn we er weer. Dat is men tegenwoordig vergeten. Nee, u en ik niet, maar nou ja, goed hè. Men weet het toch niet meer. De zoon des mensen. Tegenwoordig kort men de term gewoon in. En houdt dan over mens. De zoon des mensen wordt tegenwoordig uitgelegd als betekent hij is ook maar een mens. Een mens dus. En dus in plaats van de zoon des mensen blijft er dan gewoon over een mens. Maar dat is niet wat de uitdrukking betekent. Het moet duidelijk zijn dat in ieder geval in de gedachten van de Heer Jezus, maar zeker ook in de gedachten van zijn betrekkelijk ongelovige tijdgenoten, de term zoon des mensen heus de aanduiding was van de Messias. Het is niet helemaal hetzelfde, als ze dat wisten is nog maar de vraag, maar in de praktijk en in ieder geval in Bijbels gebruik is het wel degelijk hetzelfde. En nou niet meteen zeggen, maar ik heb een tekst gevonden waarin de term zoon des mensen gebruikt wordt en die is daar niet van toepassing op de Heer Jezus. Want dan zeg ik, nou dan zoek je nog maar eens goed. Want dan komt wel eens wezen dat je de tekst gewoon niet begrijpt. Niet op voorhand zulke dingen zeggen. Hè? Dat heeft geen enkele zin. Dan ontstaan er weer van die vreemde discussies. De zoon des mensen is niemand anders dan de Messias. De term immers betekent gewoon de zoon van... van Adam, want des mensen, Hollanders, Duitsers hoef je dat niet te zeggen, des mensen is wel enkelvoud hoor. Het betekent niet een zoon van mensen, maar het betekent zoon van de mens. En dan tweede naamval, zoon des mensen, maar het betekent nog altijd zoon van die ene mens. Welke mens? Van welke mens is hij de zoon? Van Adam, jazeker, natuurlijk. De naam Adam, dat is bekend gegeven, de naam Adam wordt naar het Grieks gewoon vertaald met anthropos, dat wil zeggen gewoon met mens. En hier dus ook, de zoon des mensen wil zeggen de zoon van Adam. En dan zeggen wij, maar zijn wij dat dan niet allen? En is het antwoord, nee, want zoon betekent... erfgenaam en de zoon wil zeggen de erfgenaam. En dan kan er als het belangrijk is inderdaad maar één zijn. Bovendien als het niet belangrijk was, dan zou de term helemaal zijn betekenis verliezen. Het is belangrijk namelijk omdat Adam degene was aan wie de gehele aarde gegeven werd om daarover te heersen. Minstens, maar in ieder geval de aarde. En of hij er wat van terechtgebracht heeft of niet, dat is niet aan de orde. Hij is trouwens toch overleden, zodat de vraag vervolgens is, maar wie is nou zijn erfgenaam? En aangezien bij dat erfrecht een koninkrijk nooit verdeeld zal worden en dus het hele koninkrijk zal gaan naar één van de erfgenamen, aangezien dat Zwis wil zeggen dat die ene erfgenaam die het koninkrijk ontvangt, daarmee dan dus de erfgenaam is... ongeacht het feit dat er dan misschien toch nog meer erfgenamen zijn, maar die krijgen van het koninkrijk gewoon niks. Begrijp je dat nog? Moet je maar eens lezen in het Oude Testament, de kronieken of zo, daar vind je geslachtsregister, en er staat er de zonen van die, van, en dan komt er een koning, zijn, en dan worden de zonen genoemd, en achter de laatste naam van die zonen staat dan zijn zoon. De zonen van die koning zijn, en dan komt de hele rij, en achter de laatste staat weer zijn zoon. En dat is niet om het dubbel op te zeggen, maar gewoon om aan te geven, het zijn allemaal zonen, het zijn allemaal erfgenamen. Maar die laatste, die specifieke bij wie het nog een keer extra staat, is degene die inderdaad het koninkrijk ontving. En dat is maar waar het om gaat. En hoewel alle mensen van Adam afstammen, kan er maar één het koninkrijk van Adam erven. De vraag, wie van de mensen is de erfgenaam van dit koninkrijk van Adam? Want die mens is de drager van de officiële titel de zoon des mensen. Waarmee meteen verklaard is waarom de Heer Jezus aangesproken werd als gij zonen Davids. Maar waarom hij over zichzelf sprak als de zoon des mensen. Heb je die? De zoon van David is de erfgenaam van David, erfgenaam van de troon van David en dus koning van Israël. Die maakt aanspraak op de troon over Israël. Nou, eerst te beginnen bij Juda uiteraard, maar vooruit. Maar in ieder geval de troon over Israël. Maar de zoon van Adam, die claimt niet de troon over Israël alleen, maar die claimt de troon over alle volkeren der aarde. En als de Heer Jezus zich noemt zoon des mensen, natuurlijk dan impliceert dat dat hij... recht heeft op het koningschap over Israël, maar daar gaat het niet specifiek om. Hij claimt dat hij recht heeft over alle koninkrijken der aarde. En dat is heel wat meer dan alleen Israël. Al begrijpen wij hopelijk dat de koninkrijken der aarde geregeerd zullen worden door Israël. En Israël zou geregeerd worden door de Messias, die dus niet alleen de zoon van David is en koning over Israël, maar vervolgens ook de zoon van Adam en daarmee koning over alle volkeren. Maar hoewel wij geneigd zijn de volkeren breed te zien en Israël daarboven smal te zien, is het toch zo dat de titel zoon des mensen veel meer omvat dan alleen zoon van David. Zoon van Adam is meer, is ruimer, is breder dan zoon van David. Zodat de Heer, die zich zoon des mensen noemt, daarmee meteen al veel verder reikt in zijn claims dan alleen te zijn de Messias van het Joodse volk. En dat is maar waar het om gaat. Neemt echter niet weg dat per definitie de erfgenaam van Adam ook erfgenaam is van David en Israël. Dat kan niet anders, want David in zijn dagen was de zoon des mensen. Vandaar al die geslachtsregisters in het Oude Testament. Het loopt niet voor niks naar David. En ook in Matthäus 1 natuurlijk, een paar hoofdstukken hiervoor. David, eerst Abraham natuurlijk, om maar een paar belangrijke te noemen. Maar Abraham en daarna David was in zijn dagen erfgenaam van deze titel, zoon des mensen. Hij erfde het koninkrijk van Adam, hij had recht op het koningschap over alle volkeren der aarde. Dat is waar het om gaat. En betekent dus dat de zoon van David dezelfde is als de zoon des mensen. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar waar de Joden spraken over de zoon van David, sprak de Heer zelf over ik, de zoon des mensen. En dat is maar waar het om gaat. Hij reikt al veel verder dan Israël zelf. Maar de vraag is, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Het was niet zo'n geweldig moeilijke vraag. Dat mogen blijken uit het merkwaardige verschijnsel dat in Johannes 12 gewoon gezegd wordt. Door overigens ongelovigen vermoedelijk. Wat zij verstaan onder zoon des mensen. En ik wijs er met grote nadruk op dat in het Johannesevangelie de Joden, als je nou nooit van Joden gehoord hebt, hè, de geschiedenis van het Joodse volk niet kent, en je leest slechts het Johannesevangelie, dan kom je tot de conclusie dat de Joden bestaan uit heel domme mensen. Het Joodse volk bestaat uit heel domme mensen. Kan niet missen. Lees het maar na. Daar kunnen we over discussiëren, heeft geen zin. Lees dat boek maar. Altijd als het over de Joden gaat, dan begrijpen ze niks, dan verstaan ze niks, dan discussiëren ze over van alles enzovoorts. En er staan de Heer en zijn discipelen helemaal afgezonderd van de Joden die helemaal niks begrijpen. Zo is het nou eenmaal. Kan het ook niet helpen, maar lees het maar na dan. Hè. Maar de aardigheid is nu dat de Heer Jezus aankondigt dat hij van de aarde zou verhoogd worden, vers 32. Nou ja, het hele Johannes-evangelie gaat ook daarover, dat namelijk de zoon des mensen zou verhoogd worden. Net als de slang in de woestijn, weet u wel, zou de zoon des mensen verhoogd worden. Johannes 3 zegt het dus ook al, vers 13 of zo, of daar in de buurt. Maar hier in Johannes 12 vinden we hetzelfde opnieuw. Waar staat dat de Heer zegt in vers 32, en ik zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekende hoedanige dood hij sterven zou. En de scharen antwoordde hem, we hebben uit de wet gehoord dat de Christus, dat heb je toch hè, de scharen zegt, de massa, we hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Nou, kun je dat ook uit de wet horen, want de wet in het algemeen, het Oude Testament, leert dat ook, dat als de Christus verschijnt, dan blijft hij. Maar dat is het laatste woord nog niet mee gezegd. En om het dan maar eenvoudig te verklaren en daarmee weer naast ons neer te leggen, het zijn dan in ieder geval uitspraken over de wederkomst van Christus, want als hij dan komt, blijft hij in de eeuwigheid. Maar, vooruit. Ik zal het niet moeilijker maken, dus ik kan er niet verder op ingaan. Maar zij verwachten de komst van de Messias, die op aarde zijn koninkrijk zou oprichten, zijn Messiaanse Rijk, en dat zou inderdaad een koninkrijk zijn in der eeuwigheid. Want het koninkrijk van de zoon des mensen en het koninkrijk van de zoon van David en het koninkrijk dus van de Messias zou niet wankelen. De stoel zijns koninkrijks zou bevestigd worden in eeuwigheid. Kortom, er zou sprake zijn van een onbewegelijk koninkrijk. Dus dat hadden ze goed gehoord. Maar en was een ander deel van het Oude Testament volkomen ontgaan. Is nou helemaal zo. Niks bijzonders. Het is In onze dagen krijgen we te maken met het andere verschijnsel. Dat het deel wat de Joden niet, dat deel wat de Joden ontging, dat menen wij te verstaan. En het andere deel wat de Joden begrijpen, dat wordt door de meeste christenen ontkend. Niet dan? Nou, eenvoudig dan. Wat verwachten de Joden? De oprichting van een Joods en Israëlitisch wereldrijk. De verlossing van de vijanden, de Romeinen dan in die dagen. Hè, enzovoorts in onze dagen dus de Palestijnen. Ik weet nooit of Filistijnen moet zeggen of Palestijnen. Maar goed, hè, dat verwachten ze enzovoorts. En in plaats daar kwam, in plaats daarvan, het gebeurde namelijk niet. In plaats daarvan bouwde de Heer zijn gemeente en doet dat tot in onze dagen. En dat is niet hetzelfde als de verzameling van Israël en de oprichting van het koninkrijk op aarde en de verlossing van de aardse vijand, toch? Dat is heel wat anders. Nou goed, wat de Joden verwachten, om het dan eenvoudig te houden, zo eenvoudig mogelijk, is wat de Joden verwachten is de openbaring van het koninkrijk van de Messias op aarde, maar van het werk wat de Heer in onze, diezelfde Christus, diezelfde Messias in onze dagen doet, weten zij niets, is hen volledig ontgaan. Ik zeg het op geen enkele wijze met enig verwijt. Het is gewoon de vaststelling van een feit. Het is een ontgaan, zij, om wat voor reden dan ook. Maar zij weten dat niet. En aan de andere kant hebben wij in onze dagen te maken met christenen die inderdaad deel hebben aan Gods werk tot opbouw van de gemeente enzovoorts. Maar zodra je gaat spreken over de openbaring van het koninkrijk van de Messias Israëls op aarde en de oprichting van zijn koninkrijk en de verzameling van Israël en dat soort dingen meer, dan kijken ze aan of ze het in Keulen horen donderen, dat is niet zo ver weg tegenwoordig, hier vandaan in ieder geval. Maar goed, dan begrijpen ze dat niet, dus bedoel maar, het is een bekend gegeven. Een deel van de waarheid kent men, ander deel kent men niet. En zo vreemd is het trouwens ook niet, dat verschijnsel. Maar goed, zij zeggen dus tot de Heer, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Dat is dus goed gehoord, onder andere dan. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Waar normaal gesproken in dit vers, in deze uitspraak, het contrast ligt tussen dat hij zou blijven en dat hij zou verhoogd worden. Hetgeen uiteraard impliceert dat verhogen wil zeggen in ieder geval niet hier blijven. Verhogen. Nee, dat is niet die kant op. Het is niet naar beneden, ik zeg het er maar bij voor de zekerheid. Het is niet naar beneden, het gaat niet over de dood uiteraard. Dat is geen verhoging. Hè? Hij zou niet hier blijven, maar hij zou verhoogd worden. Nou goed. Dat is de normale gedachte van het vers. Maar wat je zo dan wel ontgaat, is het eigenaardige verschijnsel dat wat eerst heette Christus, heet dan ineens de Zoon des Mensen. En de termen worden gewoon door elkaar gebruikt. En niet door de Heer, niet door zijn discipelen, maar door die mensen die de helft niet wisten, zal ik dan maar zeggen. Minstens. Ongelovigen, zoals uit verband blijkt, als u mij vraagt. En zij zeggen, we hebben gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Waaruit dus volgt dat zij meenden, terecht, dat de Zoon des Mensen, de titel Zoon des Mensen, per definitie de titel is van de Christus. Dat klopt ook, want de Christus zou in ieder geval de Zoon van David moeten zijn. En als Zoon van David is hij automatisch Zoon des Mensen, omdat David zelf al erfgenaam van Adam was. En daar gaat het maar om, hè. Dus terug naar Matteüs 16. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Nou, moet duidelijk zijn dat zelfs ongelovigen wisten dat de Zoon des Mensen de Messias zou zijn. Het enige verschil is, let er goed op, anders krijg je er later weer problemen over. Het enige verschil is dat vanaf Adam tot aan de Heere Jezus er, hoeveel waren het er ook weer, 74 generaties geweest zijn, ik me goed herinneren. Ik heb het dus uitgerekend, hè. 74 generaties geweest zijn die alle 74 aanspraak konden maken op de titel Zoon des Mensen. Maar daarmee waren ze nog niet de Messias. Maar andersom ligt het anders. Zodra iemand aanspraak kan maken op de titel de Messias, de Christus dus, in het Grieks, hè, dan moet hij ook de Zoon des Mensen zijn. Eén van de vele en strikt genomen de laatste. Uiteraard, hè. U begrijpt toch wat ik nu zeg, hè. die titel zoon des mensen vererfde gewoon. Maar men moest als zoon des mensen nog aan wat meer eisen voldoen. Aan wat meer schriftuurlijke beschouwingen, beschrijvingen. Om de Messias te kunnen zijn. Want de Messias is niet zo zonder meer alleen maar de zoon van Adam. De erfgenaam van Adam. Hij zou, om maar eens wat te noemen, dan toch in de eerste plaats ook de dood overwonnen moeten hebben. Eerst. Of zeg ik nou wat geks? Ja, ik weet nooit bij welke gelegenheid ik er dan uitgebreider op moet ingaan. Maar kijk, als nou toch in 2 Samuel, noteer dat maar, 2 Samuel 7. Als er toch in 2 Samuel 7 die belofte aan David gedaan wordt, en vind je het zo wat wij dan gewoonlijk noemen Davidisch verbond, hè? Als je in 2 Samuel 7 leest over de Messias, want dat wordt ook door de Joden beschouwd als Messiaanse belofte, daar wordt namelijk aangekondigd, 2 Samuel 7, ja, wordt aangekondigd de komst van een zoon van David, die uit zijn lijf voortkomen zou, die zou een onwankelbaar koninkrijk ontvangen en de stoel zijns koninkrijk zou bevestigd worden tot in eeuwigheid, waarna bovendien diezelfde God tot David zei, en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn, zodat meteen gezegd wil zijn dat de zoon des mensen, wilde hij de Messias zijn, bovendien ook de zoon van God zou moeten zijn. En bovendien zou hij de dood hebben moeten overwinnen. Hij moest de dood overwonnen hebben eerst. Want een sterfelijk mens zoals David kon onmogelijk een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Trouwens, je kunt het bijna niet uitleggen. Ik heb het geprobeerd uit te leggen, maar het lukt haast niet. Hè? Hoezo? Een sterfelijk mens kan geen eeuwig koninkrijk ontvangen. De koninkrijk staat of valt bij de koning, dat is de Bijbelse gedachte. En als de koning niet eeuwig is, kan het koninkrijk ook niet eeuwig zijn. Dan heet het niet een eeuwig koninkrijk. Nou goed, meer kan ik er niet aan uitleggen. Zo is het gewoon. Want het punt is juist dat David zou sterven, daar wordt er ook over gesproken daar. En er wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat hij zou sterven, maar iemand van zijn zaad, iemand die uit zijn lijf voortkomen zou, die zou de troon een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Dat betekent toch dan dat David zijn koninkrijk moest loslaten, zijn tijd zat erop, zal ik maar zeggen. Maar iemand van zijn afstammelingen zou ooit een koninkrijk ontvangen en dat nooit meer loslaten. Nou, dat kan alleen als die zoon van David op een of andere wijze sterker was dan de dood. Dan moest hij eerst de dood overwinnen. Hij moest onvergankelijk leven hebben om echt die Messias uit 2 Samuel 7 te kunnen zijn. Er is trouwens niks bijzonders aan eigenlijk, want dat vloeit ook al voort uit het feit dat God zegt, en hij zal mij tot zoon zijn. En van de Zoon van God mag je toch aannemen dat hij eeuwig leven heeft. Daar blijven natuurlijk wat problemen aan. Hoe het kan dat iemand uit het huis van David, als mens, tegelijkertijd beschreven wordt als Zoon van God. En in plaats van het vergankelijke leven van Adam en David zou je onvergankelijk leven hebben. Dat blijft een probleem. Maar dat probleem dat zouden wij met een paar redelijk niet al te zwakzinnige mensen onder elkaar, zouden wij dat toch op moeten kunnen lossen. Hè? Een mens die eeuwig leven. Toch een mens en hij heeft eeuwig leven. Hij is niet onderworpen aan de dood. Hoe komt zo'n mens daaraan? Wat moet er dan gebeuren? Hoe kan zoiets? Maar één antwoord op. Het is iemand die sterker is dan de dood. Iemand die niet sterft dan? Nee, dat gaat niet, want de mens is sterfelijk per definitie. En moet dus sterven, zo zonder meer. Bovendien, ieder die van Adam afstamt is een zondaar. En de Bijbel zegt, de ziel die zonder zal sterven. Tussen haakjes, voetnoot, heeft de mens een onsterfelijke ziel, maar dat even terzijde. De ziel die zonder zal sterven. En die mens dus zou ook moeten sterven. Hoe kan hij dan toch eeuwig leven hebben? Nou, als we nou het onder elkaar eventjes bespreken, dan komen we toch gauw genoeg achter dat het dan dus is iemand die eerst sterft en daarna gewoon uit de dood weer opstaat. Gewoon omdat dat zo vanzelfsprekend is. Niet omdat dat zo makkelijk kan, of omdat het ooit al eens gebeurd is, hoewel het al eens gebeurd was, op een of andere vreemde wijze, maar dat doet er niet toe. Net als mensen uit de dood opgestaan in het Oude Testament, dus de gedachte aan zich is niet nieuw. de gedachte dat iemand uit de dood zou opstaan. Maar de gedachte is natuurlijk deze, dat het de mens zou zijn uit Adam en vervolgens uit David, die inderdaad eerst zou sterven om daarna uit de dood op te staan. En inderdaad, met nieuw leven uiteraard. Hè? En dat heet, zouden wij zo zelf kunnen bedenken, want we zijn heus niet zoveel zwakzinniger dan de Statenvertalers hoor. Nee, gewoon even een kopje erbij. Zouden we zelf kunnen bedenken, dan noemen we dat wedergeboorte. Want bij geboorte ontvangt de mens sterfelijk leven. En bij zijn opstanding uit de dood zou hij onsterfelijk leven moeten hebben. Dat heet dus wedergeboorte. Is dat ook zo? Zoeken we het op in de Bijbel. Ja, zo heet het. Ja. Van de Heer Jezus zelf, ja. Zijn wedergeboorte. Ja. Daar krijg ik dan weer van die brieven over. In ingezonden stukken en in allerlei bladen enzovoorts, hè. Dat is al jaren geleden inmiddels. Hè? Maar dat zegt de Bijbel toch, dat de Heer is wedergeboren. Hetzelfde Matthäus Evangelie trouwens. Opgestaan uit de dood. Kortom, mensen, als men degene die de Messias zou zijn, zou in de eerste plaats zoon van Adam moeten zijn. In de tweede plaats zoon van David. Abraham zit er dan automatisch al tussen, uiteraard. Maar hij zou moeten sterven en daarna uit de dood opstaan. En dan pas, als de opstanding op de juiste wijze gebeurt, laat ik dat er vooral bij zeggen, dan pas zou hij eventueel de zoon van God en dus de beloofde Messias kunnen zijn. Dat is maar waar het om gaat. Zodat de samenvoeging van die termen, zoon des mensen en zoon van David en ook de term Messias, niet zo vreemd is. En het enige wat Petrus er hier als gelovige bovendien aan toevoegt, is nog een andere term. En dat is de term waar het uiteindelijk dan dus om draait. Want de Heer was de zoon des mensen. Hij was de zoon van Abraham, Matthäus 1 vers 1. Hij was de zoon van David, Matthäus 1 vers 1. Allemaal tot je dienst. Maar daarmee is hij niet de Messias. En als Petrus dus in antwoord op de vraag zegt dat Jezus de Messias is, de Christus, de Messias, hè, hetzelfde in twee verschillende talen, hè, dan voegt hij er dus meteen voor alle duidelijkheid aan toe, de zoon van God. Waarna we nog eens altijd kunnen afvragen waarom er aan toevoegt de zoon van de levende God. Nou, dat moet nou niet zo moeilijk meer zijn. Omdat inderdaad de zoon des mensen, de zoon van David, de Messias, de zoon van God, slechts dat alles bij elkaar kan zijn door zijn opstanding uit de dood en dus naar de kracht des onvergankelijke levens. Als u zegt, nou citeer je een schriftplaats die er niet verband mee houdt, dan zeg ik, lees hem dan nog maar een keer. Maar dat was Hebreeën, hè? Hebreeën 7. Maar even terzijde, niettemin, hij werd de Messias en dus niet alleen zoon van Adam, zoon van Abraham, zoon van David enzovoorts. Hij werd de Messias en de zoon van God vanwege de kracht van onvergankelijk leven. Gewoon zoals ik het nu zeg in het Nederlands. En dat betekent dus op grond van zijn opstanding uit de dood. Nou, en toen had ik er eens een keer iemand die hoorde dat verhaal ook zo ongeveer zo aan. En zei, dat kan niet, want Petrus wist daar niks van. Petrus wist dat helemaal niet. Hoe kan hij dat dan zeggen? Want Petrus wist, toen later de Heer Jezus gekruist zou worden, toen meende Petrus nog dat hij met een zwaard moest trekken en er wat aan moest doen. Wat tegen moest doen. Toch. Hij wist het toch niet. Hoe kan hij dan dit hier zeggen? Nee, dit argument, moet je eens opletten hoe dat gaat. Dit argument krijg ik, er zijn schriftplaatsen genoeg waaruit blijkt dat Petrus in die dagen deze dingen ook absoluut niet wist. In ieder geval niet wist dat de Heer Jezus zou sterven en opstaan. Dat wist niemand van de discipelen. Dat wisten ze zelfs niet op de dag dat hij opstond. En daar wordt het wel op de meest treffende wijze beschreven. Hoe kan hij dan zeggen, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God en dat soort dingen weer. En dan krijg ik als argument, Petrus wist het niet. Dus wat je nu hebt uitgelegd kan nooit de betekenis van deze woorden zijn, want Petrus wist dat niet. En dan zeg ik weer, lees het dan alsjeblieft nog eens een keer goed. De vraag is, het feit is dat Petrus hier dan toch iets zegt wat hij dan wellicht niet wist, want dat kan. Dat is geen tegenstrijdigheid. Wij kennen zelfs iemand die hoge priester was, laat me zitten, onder het oude verbondstok ongelovig enzovoorts, die de Heer Jezus naar het kruis stuurde en die onderweg een profetie uitsprak. Dat wist hij toch ook niet? Dat het dat was, maar het gebeurde wel. Hoe wist hij, dat was het Johannes-evangelie, hè? Hoe wist die hoge priester dat? Hoe kon hij zeggen dat het beter was dat één man zou sterven voor heel het volk, opdat niet al het volk verloren zou gaan? En hoe wist de man dat hij daarbij bovendien nog sprak niet alleen over alleen het Joodse volk, maar ook over de verstrooide, hoe staat het precies, de kinderen, Israël, kinderen gods die verstrooid waren, het verstrooide deel van Israël. Hoe wist die man dat? Nou, dat wist hij ook niet. Hoe kon hij het dan zeggen? Nou, in de eerste plaats zijn vele mensen die praten uren vol zonder te weten wat ze zeggen. Dus dat is niks bijzonders, dat hoef ik ook niet te verdedigen. Maar goed. En ja, als ik daarover ga nadenken, dan schieten we er nog een paar te binnen. Maar goed. Vervolgens is het zo dat natuurlijk er ook bij staat hoe Petrus dat wist. Toch? Staat het toch? Er staat prompt, als de Heer Jezus aan Petrus vraagt: wie zegt gij dat ik ben? Dan zegt Petrus: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Nou, dat sta ik net uit te leggen. Dat is het. Als hij de Christus is, is hij de Zoon van de levende God. En andersom eigenlijk ook. En dat hij dan Zoon des mensen is, jawel, maar dat is het gegeven vooraf. Dat begint al bij Adam, Zoon des mensen. Dat is een lijn die iedereen kan controleren in de geslachtsregisters enzovoorts. Maar wat houdt het in? Nou, Petrus zegt: gij zijt de Christus, de Zoon van God en zelfs van de levende God. En legt dus grote nadruk op die levenskracht. En wat zegt de Heer? Die zegt geen ja of geen nee. Niet omdat het een spelletje was overigens, maar hij zegt geen ja en geen nee. Sommigen menen daar een nee in te moeten lezen. Anderen menen er een ja in te moeten lezen, maar het staat er geen van beide. Je kan ook anders reageren dan alleen ja of nee zeggen, immers. De Heer zegt: zalig zijt gij Simon Barjona, dat kan niet missen natuurlijk. Want iemand die beleidt dat de Heer Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, is op grond van diezelfde belijdenis en verklaring zalig. Nou goed, daar ga ik niet verder op in. Zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Dan krijg je het antwoord voordat je de kans hebt de vraag te stellen. De vraag naar hoe weet Petrus dit? Nou, Petrus wist het ook niet. Dat wil zeggen, hij deed wel een uitspraak die redelijk voor de hand lag, maar een uitspraak waarvan hij de strekking ongetwijfeld niet doorzag, zoals uit heel wat andere schriftgedeelten blijkt. En de dood en opstanding van de Heer Jezus heeft hij in elk geval over het hoofd gezien. En zonder verwijt zeg ik dat uiteraard, want daar gaat het ook helemaal niet om. Het was ook ongetwijfeld de bedoeling dat dat over het hoofd gezien werd. Op dit moment althans. Maar daar gaat het verder niet om. Waar het maar om gaat, is dat de uitspraak van Petrus, hoe onwetend hij wellicht in die dagen ook was, dat die uitspraak van Petrus door de Heer Jezus beschouwd wordt als een uitspraak van Gods wegen. Dat wil zeggen van de geest. Want hij zegt: vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. En als het dan niet verder stond, en ik zou u nou vragen, wie heeft hem dat dan wel geopenbaard? Als het niet vlees en bloed is, wie dan wel? De geest. Nou, dat is diezelfde geest, ongetwijfeld, die zo'n groot aandeel had in de prediking van Petrus later op de Pinksterdag. Want daar maakt Petrus, en maakt de mond van Petrus, om zo te zeggen, het gemis van Matteüs 16 goed. Met andere woorden, in Handelingen 2 vult de apostel Petrus aan wat hij hier niet weet en dus ook niet zegt, maar waar hij feitelijk wel op zin speelt, ongeweten, namelijk op het feit dat de Heer Jezus de Messias zou zijn, maar dan pas na zijn dood en opstanding, en in bijzonder, dat is nog veel belangrijker, juist door zijn dood en opstanding. En dat is waar het om gaat. Want u moet goed begrijpen, de uitspraak vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Gewoon een heel normale uitspraak is in het betoog, een uitspraak van de Heer Jezus, waarmee inderdaad de Heer zegt: ja, dat zeg je nog wel, Petrus, maar dat komt niet van jezelf, dat begrijp je ook niet. En een uitspraak is aan ons adres, opdat wij nou niet op grond van dit schriftgedeelte zouden denken, maar Petrus wist dat hier toch allemaal al, want dat wist hij niet. En dat hoefde hij ook niet te weten. Met andere woorden, de uitspraak die hier gedaan wordt van Petrus is in hoge mate profetisch, en daar bedoel ik niet mee toekomstvoorspellend. Dat betekent het woord profetie trouwens nooit in de Bijbel. Maar het is het profetisch, omdat het woorden zijn die eigenlijk alleen maar door Petrus worden uitgesproken, maar die in werkelijkheid afkomstig zijn van de geest Gods. Overigens staat in die geest, er staat: maar mijn Vader die in de hemel is. En als u moeite doet om mij uit te leggen dat dat wat anders is, dan zal ik mijn moeite getroosten om aan te geven dat het hetzelfde is. En andersom. Eventueel. Want dat doet nou verder niks te zaken. Hè? Het is de Geest. God zelf. De Vader van de Heer Jezus Christus. En vergis u niet, die uitspraak, mijn Vader die in de hemel is, staat er ook niet voor niks bij, uiteraard. En dan gaan we nog even op de woorden acht geven. Het staat er ook niet voor niks bij. Want de vraag was, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En het antwoord van Petrus, en eigenlijk van Gods wegen dus, was, gij zijt de Christus, de Zoon van God. Zodat de vraag was, wie is de Zoon des mensen? En het antwoord is, de Zoon van God. Dan moet je toch heel wat intelligenter zijn dan de gemiddelde quizdeelnemer, denk ik altijd maar, hè, om die vraag te kunnen beantwoorden. Moet je wat iets meer geleerd hebben. Maar niettemin is het zo. De uiteindelijke, de Zoon des mensen met hoofdletters, is de Zoon van God. En uit die hoofden is hij de Messias. En de Heer gaat dus in zijn uitspraak, meteen in op de uitspraak van Petrus. Petrus zegt, gij zijt de Zoon van God. En in het volgende vers spreekt de Heer zelf dus meteen over zijn Vader. God dus. En daarvan zegt hij meteen, mijn Vader die in de hemelen is. Nou, er is niks mis mee met die uitspraak, want dat begrijpen wij allemaal, dat God, de Vader van de Heer Jezus Christus, in de hemel is. Dat weten wij, dat wist Petrus ook. Nou ja, of het de Vader van de Heer was, misschien niet, maar hij zei het toch in ieder geval wel dat hij dat wist, enzovoorts. Ik bedoel, daar valt niks aan uit te leggen, dat God, Vader in het algemeen, dat God in de hemel woont, natuurlijk. Maar de vraag is, maar waarom staat het er dan bij, als het zo vanzelfsprekend is? Toch, of niet? Waarom staat het erbij? Per definitie woont God in de hemel. Dat hoef je er niet bij te vertellen, uiteraard. Hè? Waarom staat het erbij? Omdat het werk Gods, wat door de Messias, de Zoon van God, tot stand gebracht zal worden, in de allereerste plaats een hemels werk zou zijn. Een werk wat de Vader zou doen door zijn Zoon, immers de essentie van die relatie tussen Vader en Zoon. De Vader heeft gewerkt, wordt door de Zoon gestalte gegeven. Zoon is trouwens volgens de Hebreeuws een bouwer. En de Heer zegt dus ook, als Zoon, ik zal mijn gemeente bouwen. Maar het is een bouwwerk waarvan God zelf de bouwmeester is, zoals later in de schrift in 1 Korinthe bijvoorbeeld gezegd wordt. Kortom, het is de Vader die in de hemel is, die door de Heer Jezus, de Christus, de Messias, zijn werk zou doen. Hij zou zijn gemeente bouwen, maar let op dat er even bij staat, het is die Vader die in de hemel is. Waarom? Omdat het werk wat God zou doen in Christus in de eerste plaats een hemels werk zou zijn. En zelfs, maar dat staat er hier uiteraard niet bij, maar het blijkt later in de, met name in de Paulinische brieven, het blijkt zelfs dat het een werk is wat zich feitelijk tot de hemel beperkt, oorspronkelijk. En tot in onze dagen. En daar zitten we natuurlijk midden in de problemen, gewoonlijk. Maar niettemin is het zo, het werk wat God doet in onze dagen is een werk met betrekking tot en ten behoeve van de hemel, dan wel de hemelse dingen. Dat is maar waar het om gaat. Dat staat hierbij. Nee, dat geldt ook voor de uitspraak, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, want terwijl het koninkrijk hier nog niet is, is die Vader wel in de hemel. En terwijl het koninkrijk hier niet is, doet die Vader in de hemel wel degelijk wat. Wat dan? Dit werk. De gemeente bouwen namelijk. Zodat in die uitdrukking, of in dat schriftgedeelte, Matthäus 5, die uitdrukking inderdaad in hetzelfde verband gebruikt wordt. In afwachting van de openbaring van het koninkrijk op aarde, heet God nog steeds die Vader in de hemel. Van hem moet het komen en via de Zoon zal het gestalte krijgen. Maar voor het zover is, doet hij inderdaad een hemels werk. Nou weet ik wel dat je dit soort waarheden niet moet afleiden uit één of twee uitdrukkingen die zomaar in de Bijbel voorkomen, hoor. Zo doe je dat ook niet. Maar ik wil maar aangeven dat het volledig in overeenstemming is met wat later over onze tegenwoordige bedeling en over de gemeente in het algemeen gezegd wordt. En daar gaat het maar om. Er staat er niet voor niks bij. Dus inderdaad, de Zoon des Mensen is de Zoon van God. Hij is de Christus, de Gezalfde betekent het eigenlijk. Waarna de volgende vraag is, maar het is even buiten de orde, maar ik test het maar even. Maar de volgende vraag is, de Gezalfde, wanneer is hij dan gezalfd? Weet u, wij hebben wel eens van die discussies, daar ben ik tegenwoordig nooit meer in betrokken. Dat gebeurt altijd als ik al weg ben, maar dan, ik hoor het wel eens. Er zijn er van die discussies over de Heer Jezus, of hij de Christus is, en zo ja, sinds wanneer, en of dat wel kan, enzovoort. Want ik zeg altijd, en ik heb het ook nooit anders beweerd, ik zeg altijd dat de schrift leert dat de Heer Jezus pas de Messias, en dus de Christus in het Grieks, werd bij zijn opstanding uit de dood. Maar waarom die discussies er nou over ontstaan, daarna begrijp ik helemaal nooit, om de eenvoudige reden dat zalving toch veronderstelt dat er eerst iemand is die is nog niet gezalfd, die wordt daarna gezalfd op een bepaalde dag enzovoort, en sinds de dag van zijn zalving is hij dan dus de gezalfde, nooit sinds de dag van zijn geboorte, of van zijn verschijnen, of iets dergelijks. Dan moet er ergens een zalving hebben plaatsgevonden. En als de Heer Jezus zegt, de geest des Heren, Heer is op mij, dan zegt hij er vervolgens achter dat dat komt omdat hij gezalfd is geworden. Nee, dat leest de Heer Jezus voor in Lucas 4 in de synagoge. Meteen probeert men hem te doden trouwens. Dus was al genoeg, hè? Uit Jesaja geciteerd. De geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Of want hij heeft mij gezalfd, of hoe men het maar vertaalt. En afhankelijk van of men het in Jesaja leest of in Lucas 4. Dat doet me verder niks te zaken. Maar de vraag moet zijn, wanneer dan? En de vraag, wanneer werd hij gezalfd, is dezelfde als, wanneer werd hij tot gezalfde? Wanneer werd hij dus de Christus? En alleen al stellen van de vraag, is de vaststelling van het feit dat hij dat dus niet altijd was, maar dat hij dat ooit geworden is. En dat is nou net waar het om gaat. Hij werd de gezalfde toen hij gezalfd werd. En wel toen hij gezalfd werd, niet met olie, maar met... Ik heb het voorgelezen, nou uit hoofd dan. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft de Heer mij gezalfd. Of want de Heer heeft mij gezalfd. Het is namelijk hetzelfde. Want de zalfolie waarmee iemand gezalfd wordt tot koning of tot priester, die zalfolie is gewoon een beeld van de geest. Dat ga ik me verder niet uitleggen, maar het ligt zeer voor de hand overigens. Maar dat is wat aan de hand is. En het hele punt is dus dat al deze dingen wijzen naar die gebeurtenis waarover Peter spreekt in Handelingen 2. Als hij het heeft over de Heer Jezus die opgewekt werd uit de dood. God heeft hem opgewekt, hem gesteld tot Christus. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus Christus dus bij die gelegenheid, bij zijn opstanding uit de dood, de gezalfde, de Christus, werd. Dat betekent automatisch dat hij dus bij die gelegenheid gezalfd werd, maar dat is niks. Hij ontving namelijk bij die gelegenheid de geest. En er zijn er altijd mensen die zeggen, maar hij had toch ook geest of heilige geest of geest al voordat hij stierf. En dan zeggen ze, ja, dat ontken ik toch niet, maar wat heeft het met de discussie te maken? Het gaat om eeuwige dingen. De eeuwige dingen kwamen pas tot stand in zijn opstanding. Dat is maar waar het om gaat. En wat er verder nog meer geest heet, ja, dat is buiten het onderwerp. En de bespreking van dat soort zaken samen werkt alleen verwarring in de hand. Je kunt nooit de ene Bijbeltekst met de andere bestrijden. Je moet nou eenmaal die dingen nemen zoals ze er staan, ze geloven en daarna leren begrijpen. Maar dat is wat anders. Dat is wat anders dan bestrijden. Nou, waar het dus om gaat, is dat Petrus tot de Heer Jezus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt de Heer, nota bene, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar begrijp je me goed, dat betekent niet, zo is het. Het betekent dat de woorden die Peter sprak van God zelf afkomstig waren. Want de Heer kon niet zeggen, zo is het. Om de eenvoudige reden Dat het niet zo was natuurlijk, dat is de meest eenvoudige reden. Waarom dan niet? Wel omdat hij nog de Messias moest worden. Ja, ik slik gauw in. Ik had eerst willen zeggen omdat hij nog de Zoon van God moest worden. Maar daar moet ik alles zoveel aan uitleggen. Dus dat laat ik nou maar weer even weg. Niettemin is het volstrekt bijbels. Maar niettemin, hij moest de Messias worden nog in zijn opstanding. En dat is de enige verklaring, de meest voor de hand liggende eenvoudige verklaring, niet helemaal de enige trouwens, maar wel de meest voor de hand liggende en zeer eenvoudige verklaring voor vers 20, waar de Heer zegt, hij verbood zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Dat hij Jezus was, dat mochten ze uiteraard wel zeggen, dat wist iedereen, maar dat hij de Christus was, mochten ze niet zeggen. Waarom niet? Omdat het zo zonder meer ook niet waar was. Hij zou de Christus zijn. En andersom is het wel waar. De Christus is niemand anders dan Jezus. Maar Jezus toen en daar was nog niet de Christus. Maar ik moet er wel meteen bij zeggen dat het aan de andere kant zo is dat de Heer Jezus zelf zijn leven lang, dat kan niet missen, dat blijkt uit alles eigenlijk. Maar dat hij zijn leven lang vooruitgezien heeft op of naar het moment waarop hij tot Christus gesteld zou worden. Hij zag op de vreugde die hem voorgesteld was. Hij heeft hetzelfde geloof gehad als Abraham, die ook geloofde in de opstanding als zodanig. Die geloofde in dat God de mens kon opwekken, die Isaac zou opwekken. Dat staat er van Abraham, hè. Heeft Isaac geofferd overleggende dat God bij machtig was hem weder uit de dood op te wekken. En dan staat er, zo is het eigenlijk ook gebeurd. Maar goed, dat moet je ook zo'n boelen uitleggen, maar niettemin, dat staat er in Hebreeën 11. En zo heeft de Heer Jezus geleefd en gezien, vooruit naar de heerlijkheid en de vreugde die hem voorgesteld was, naar het moment dat hij de Christus zou zijn. Maar tijdens zijn aardse omwandeling heeft hij zich moeten inhouden, om het eens in gewoon Nederlands te zeggen, heeft hij zijn heerlijkheid immers afgelegd, heeft hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen, is gehoorzaam geworden, ja geworden, is gehoorzaam geworden. Hij heeft namelijk gehoorzaamheid geleerd, immers, Hebreeën 5. En is dus gehoorzaam geworden, Filippenzen 2. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, Hebreeën 5. Inderdaad. En zijn aardse weg, de weg van zijn oude mens. Het is een term die in de Bijbel staat in verband met de Heer Jezus, voordat ik weer alle kritiek over mij krijg. Het is een oude mens. Zijn oude mens heeft hij afgelegd. En de waarheid is in Jezus dat wij zouden afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandeling enzovoorts. Dus inderdaad wat de Heer Jezus zelf gedaan heeft, zich volledig heeft overgegeven aan de wil en het werk Gods. En God heeft hem uit de dood opgewekt. Wie gelooft zal niet beschaamd worden. En dat is in de eerste plaats van toepassing uiteraard op de Heer Jezus zelf. En voor het zover was, heeft de Heer weliswaar nooit ontkend dat hij de Messias was, maar hij heeft zeker ook nooit bevestigd dat hij dat was. Heb je dat? Hij heeft het niet ontkend, hij heeft het niet bevestigd. Maar wat hij wel gedaan heeft, is de mensen verbieden te zeggen dat hij de Christus was. Om de eenvoudige reden dat hij het nog niet was, maar nog moest worden. Het hing af. Nou, het is misschien wat erg theoretisch, maar niettemin volstrekt realistisch. Het hing af van de loopbaan die hij zou lopen. Het moest nog gestalte krijgen. En zo is de belangrijkste omwenteling in de heilsgeschiedenis ontstaan, inderdaad door de dood en opstanding vervolgens van de Heer Jezus Christus. En door die dood en opstanding wordt dan toch in ieder geval de hele heilsgeschiedenis, de menselijke geschiedenis, in twee delen verdeeld. En wat voorheen niet mogelijk was, was na zijn dood en opstanding wel mogelijk. En als je zegt, dat geloof ik niet, nou ja, dan was het dus volledig overbodig dat hij leed en stierf. Het was toch om wat mogelijk te maken. Dus dingen die voorheen niet mogelijk waren, werden na zijn opstanding wel mogelijk. Zodat zijn dood en opstanding, belangrijkste omwenteling, keerpunt, oordeel, kun je mooi zeggen ook trouwens, vooral in Grieks, oordeel geweest is in heel de geschiedenis. En sinds die opstanding is hij de Christus en is zij hoofd, inderdaad, tot op heden, is hij hoofd van de gemeente die in onze dagen nog steeds gebouwd wordt in afwachting van dingen die pas in de toekomst zullen gebeuren. Er moet duidelijk zijn dat heel de roeping van de gemeente zijn grondslag vindt, niet in een of andere gebeurtenis, eigen geschiedenis of zo, maar zijn grondslag vindt enkel en alleen feitelijk in de dood en opstanding als eersteling van de Heer Jezus Christus. En dat is waar het om gaat. Aan hem hebben wij deel gekregen. Dat is wat vervolgens uiteengezet wordt in andere schriftgedeelten, waar uitgebreider natuurlijk over de gemeente gesproken wordt. Maar als de Heer vooruitziet naar zijn toekomstige positie, dan ziet hij op het feit dat hij tot Christus, tot Zoon van God en tot Zoon van des mens uiteraard gesteld zal worden, maar bijzonder tot Christus en tot Zoon van God zal gesteld worden. Dat is ook wat via de woorden van Petrus naar voren gebracht wordt. En dan is het antwoord van de Heer, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar goed, dat is een opmerking terzijde. En dan de rest. Trouwens niet missen, want we hebben legio schriftplaatsen waarin dat gewoon staat. Ik denk bijzonder aan Efeze 1, waar staat dat God hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En God heeft hem bij die gelegenheid gegeven aan de gemeente tot hoofd. Dat staat in één keer. Alles achter elkaar. Opgewekt, gezet aan Gods rechterhand, aan de gemeente gegeven tot hoofd. En bedenkt dan dat hoofd ook betekent begin. Eersteling dus. Eersteling van de gemeente. Daar dus, bij de opstanding van Christus en bij zijn verhoging tot aan de rechterhand God zelfs, daar begint inderdaad het werk Gods in onze dagen, door de Heer Jezus Christus. Het werk namelijk tot opbouw van zijn gemeente. En daarover hebben we het weer morgen. Deo volente.